Ik wil met u graag vanmorgen opnieuw iets overdenken uit het psalmenboek. Deze maal uit psalm 126. Dit zegt Gods woord. Toen Jahwe de ballingen tot Sion terug deed keren, was het net een droom. Toen werd onze mond vervuld met lachen en zongen wij in vreugde. Toen zei men onder de heidenvolken, Jahwe heeft grote dingen bij hen gedaan. Jahwe heeft grote dingen voor ons gedaan, wat een vreugde. Jahwe brengt een keer in ons lot, zoals waterstromen de Negev-woestijn vernieuwen. Wie met tranen zaaien, zullen met vreugde gezangen maaien. Wie het zaad draagt en zaait, gaat al wenend zijn weg. Maar hij zal zeker terugkomen en al zingend zijn schoven dragen. En dan nog één zinsnede uit Kolossen hoofdstuk 3, vers 16. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, terwijl u in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en in genade zingt in uw harten voor God. Zover het lezen van Gods woord. Broeders, zusters, de laatste tijd ben ik er opnieuw van onder de indruk gekomen hoe dat het psalmenboek toch zijn gelijke niet kent in de Bijbel. Ja, het zijn natuurlijk poëtische liederen, een nieuw poort en poëzie, dat gaat wel niet zo goed samen. En op het eerste zicht lijkt het vaak of dat die liederen niet zo direct voeling hebben met ons dagelijks leven. Maar niets is minder waar. Het is niet voor niks dat de apostel Paulus ons aanspoort om door middel van de wijsheid uit het psalmenboek elkaar te bemoedigen, elkaar te onderwijzen, elkaar aan te sporen. Het psalmenboek heeft een profetisch stichtende waarde die onder ons misschien wel een tikkeltje ondergewaardeerd is. Ik bedoel dat niet veroordelend, want het spreekwoord zegt onbekend is onbemind natuurlijk. En het is ook weer zo'n boek uit Israëls geschriften waar weinig deftig materiaal voor beschikbaar is om het erbij te lezen. Ik heb afgelopen week nog twee zaken gekocht die mij zeer teleurstelden, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet zo voor de hand liggend. J.K. Beale heeft een aantal jaren terug een boek geschreven waarvan de titel ook hier echt van toepassing is. En de titel van zijn boek was The Correct Doctrine from the Wrong Text. Wat er gezegd wordt is wel goed, maar het is niet bij de correcte tekst dat het vermeld wordt. Maar in heel veel gevallen heeft het weinig te maken met de oorspronkelijke betekenis en de bedoelingen van de psalmist. En dat vind ik dan zo jammer. Nu, ik weet niet hoe dat het u vergaat als je de psalmen leest, maar meestal vind ik het persoonlijk niet zo vanzelfsprekend om de rode draad te vinden. Hoe dat die liederen nu onderling met elkaar verband houden. Het lijkt vaak zo'n beetje van de hak op de tak te springen. En emotioneel gezien is het een echte rutschbaan. Het ene moment zit je mee te jubelen en te juichen en Gods nabijheid in de tempel, en het andere moment zit je in zak en as en het tranendal één lange klaagzang. Ja, het is een bonte verzameling, precies zoals wij hier, een zootje ongeregeld. Maar dat heeft te maken met het feit, denk ik, dat psalmen over de meest uiteenlopende levenservaringen handelen die mensen doormaken. En als het daarop aankomt, denk ik dat er niemand van ons is van wie zijn leven nu netjes geordend is. Wie van ons kan de opeenvolging van gebeurtenissen die we doormaken, de zaken die ons plotseling overkomen, wie van ons ziet daar nog het bos door de bomen? En het is soms pas veel later in ons leven dat we in terugblik een aantal opeenvolgende zaken kunnen plaatsen, maar in veel gevallen kunnen we dat niet. En lijkt het precies dat het geen steek houdt. Ja, het lijkt precies een bont kleurenpalet van loshangende draden, alsof dat je op de achterkant aan het staren bent van een Smyrna-tapijt in wording. Ken je dat? En zo vind je in het psalmenboek eigenlijk alle mogelijke emoties die wij mensen kunnen doormaken door tal van situaties in het leven. En dat is een bont kleurenpalet dat de revue doorheen het hele boek passeert. Maar het mooie is, en dat is wat mij de laatste weken opnieuw zo heeft aangegrepen, dat is dat die uiteenlopende emoties hier onder woorden worden gebracht. Woorden die wij vaak op het moment dat we er middenin zitten, helemaal niet kunnen vinden. En dan, vrienden, dan zijn die psalmen zo'n geweldige bemoediging. Ze geven ons ook het gevoel dat we niet alleen zijn. Dat wij niet alleen dit moeten doormaken. Al honderden jaren hebben mensen gelijkaardige situaties doorgemaakt. En dan helpen die psalmen ons de weg te wijzen. Ze bepalen ons bij de waarheden en de zekerheden waar dat het werkelijk op aankomt in dit leven. Ja, ze reiken ons een uitweg aan, dat we niet moeten blijven vastzitten in het drijfzand. Ik heb soms voor mezelf in moeilijke momenten een psalm gebruikt als leidraad en mijn situatie ingevuld in de tekst om het te bidden tot God, wanneer ik zelf helemaal niet wist hoe ik het moest onder woorden brengen. En een van die psalmen die daarvan een geweldig voorbeeld is voor mij, is de psalm die we net gelezen hebben, psalm 126. Een paar weken terug was Nathan met Kim, zijn vriendin, bij ons om te eten. En ze hadden graag in de oude fotoboeken gekeken. Ja, en u kent dat, al gauw roepen een aantal foto's bepaalde oude herinneringen op. En ma Marlene werd erbij gehaald om zo'n momentopname uit de kindertijd nieuw leven in te blazen. Hij kent dat wel. En er werd spontaan gelachen toen dat het weet je nog momentje ineens weer helder voor de geest kwam. Ik denk dat ieder van ons van die weet je nog momentjes heeft die in de familie ook gekoesterd worden en bij tijd en wijle opgehaald worden. Nu, de psalm die we vanmorgen gelezen hebben, is ook zo'n weet je nog moment voor Gods volk. Een uitzonderlijk moment in hun geschiedenis. Ja, het was een ongelooflijk moment van uitzonderlijke vreugde dat in het collectief van Gods volk gegrift stond. Psalm 126, dat is een van de laatste geschreven psalmen na de terugkeer van een handjevol mensen uit de Babylonische ballingschap. En nochtans is het een typisch klaaglied. Een klaaglied dat het diepe lijden van Gods volk in moeilijke tijden onder woorden brengt. En waarin de Heere God aanroepen, gebeden wordt om tussen beiden te komen, om een keer te brengen in de omstandigheden, zodat Gods zegen opnieuw genoten wordt. Tijden van verkwikking en diepe vreugde, daar snakt men naar in deze psalm. En ik wil het toch even plaatsen, want ik denk dat wij niet genoeg beseffen hoe de wegvoering die Gods volk ervaren heeft na de verovering van het land onder koning Nebu, hoe dit wel de meest traumatische ervaring was uit Israëls geschiedenis tot op dat moment. Kijk, het volk had voordien al vele crisissen doorgemaakt, maar deze crisis kende zijn voorgaande niet. En het was een tijd, vrienden, waarin zelfs het geloofsvertrouwen van de meest toegewijde onder Gods volk voor een ongekende uitdaging werd geplaatst. Ja, velen voelden zich door Yahweh totaal in de steek gelaten. Nu Babylon, het beloofde land, als een onstuitbare tsunami volledig overspoeld had. Ja, Yahweh die had in voorgaande crisis een keer op keer zijn volk bewaard. En hij had hem een machtige hand uitgered. Maar kennelijk had Yahweh zijn meerdere moeten erkennen in Babylon. Babylon dat de al 500 jaar standhoudende grootmacht Assyrië ook al op de knieën gekregen had, had nu ook de God van Israël overweldigd. Althans, zo leek het toch. En velen waren compleet ontgoocheld en totaal gedemoraliseerd. En het waren donkere, zware tijden voor Israël. Niemand onder ons ziet uit naar harde, moeilijke tijden. Dat is begrijpelijk. En we beschouwen het zowat als het ergste wat ons in dit leven kan overkomen. Maar toch, vrienden, weet je, de geschiedenis van Israël leert ons dat juist in dergelijke dieptepunten er unieke kansen gecreëerd worden. Want het is tijdens die duistere, moeilijke periode van de ballingschap dat er een handjevol mensen een geestelijke hernieuwing beleven. Ja, het waren die mensen waarvan ik vorige week ook al aangaf, die in die moeilijke tijden tot zichzelf kwamen en zich de vraag stelden, hoe zijn wij hier in godsnaam terechtgekomen? Wat is er toch gebeurd dat wij zo diep gezonken zijn? Wat zou dan Gods bedoeling hiermee kunnen zijn? En hoe kunnen we in dit alles een geestelijke hernieuwing beleven. Ja, dat is het lichtpunt. Dat is het lichtpunt van hoop, te midden van de wanhoop, wanneer dat alles ons uit handen geslagen wordt. En dat er geen opties meer overblijven dan ons alleen nog voor 100% op God te verlaten. Ja, zolang dat er opties zijn, hebben we altijd de neiging om ons daaraan op te trekken en er het beste van te maken. Ja, positievelingen zijn we altijd wel, hé. Maar de ware zegen, vrienden, al horen we dat niet graag, dat begint bij de wanhoop nabij zijn en ons volledig op God te verlaten. En dat is wat deze mensen overkwam in de ballingschap. En wij die vandaag eveneens in moeilijke tijden leven, moeten daar eigenlijk onze lessen uittrekken. Nou, het evangelisch wereldje in Vlaanderen, heb ik u al vaak gezegd, is een marginale minderheid geworden die in ballingschap leeft in de seculiere maatschappij. En ik ga dat blijven zeggen. En we kunnen er alles proberen aan te doen om de meubelen nog te redden, zoals je vaak ziet de dag van vandaag. Maar geloofwaardigheid en invloed herwinnen in Vlaanderen, dat gaat niet gaan door strategische programmawijzigingen door te voeren, of een of ander oplapwerk dat de uitkomst is van een Vlaamse denktank. Ik geloof daar helemaal niet in. Renovatiewerken? No way. Zonder een grondig zelfonderzoek in het licht van God, een complete heroriëntering, een volledige herbronning, is er volgens mij geen uitkomst. Waarom zeg ik dat met zoveel vrijmoedigheid? Omdat de geschiedenis van Gods volk ons dat leert. Keer op keer zie je dat. En ik denk dat we daar niet genoeg kunnen bij stilstaan. Kijk, het is omdat een handjevol mensen toen in de ballingschap tot zichzelf kwam, hun harten begon te onderzoeken in het licht van God, en voor zichzelf begrepen dat het hun afgoderij was en hun rebelse ongehoorzaamheid die geleid had tot deze ellendige toestand, en dat ze de moed hadden om zich daarvan te bekeren, dat er uiteindelijk voor hen een geestelijke vernieuwing aanbreekt. Dat is het hele punt. Dat is zo'n beetje ook de achtergrond van deze psalm. Want deze psalm die valt in drie delen uiteen. In vers 1 tot 3 dan zie je dat de psalmist zich richt tot de gemeenschap en hen herinnert aan, laten we het maar opnieuw lezen, toen Jahwe de ballingen tot Sion terug deed keren, was het net een droom. Toen werd onze mond vervuld met lachen en zongen wij in vreugde. Toen zei men onder de heidevolken, Jahwe heeft grote dingen bij hen gedaan. Jahwe heeft grote dingen voor ons gedaan. Wat een vreugde. Zie je vrienden? Dat is een weetje nog moment voor Gods volk. Ja, het is precies of dat heel de familie van Gods volk rond het dia-apparaat gaat zitten en de oude dozen worden van onder het stof gehaald en samen herbekeken. En ze herinneren elkaar eraan hoe dat het was toen in Babylon. Ja, hoe schokkend dat die wegvoering was en wat het was voor hen om 2 generaties lang in een zwart gat terecht te komen. En weet je nog? Weet je nog, van het ene moment op het andere, van de ene dag op de andere dag, kwam dat plotseling het bericht dat we terug naar huis gingen gaan. Ja, we konden onze oren niet geloven. Het was nota bene een gesponsorde terugreis. Gefinancierd door koning Kores himself. Ja, het leek wel een droom. Het leek te mooi om waar te zijn. We moesten ons even in de huid knijpen. Was dit wel echt? Weet je nog? Ja, zo werkt God ineens. Zo werkt God. We hebben het ook gezongen met de kinderen. Herinner je bij de Exodus? De ene dag waren onze voorouders nog stenen zonder stro aan het bakken onder de meedogenloze hand van een hardvochtig despoot. De volgende dag renden ze naar de Rode Zee voor hun leven. En plotseling had de zee voor hen open en zijn ze ineensklaps na 400 jaar uitgered. Dat is Gods genade. Je bevindt je op een pad waar geen uitweg lijkt. Je lijkt nog vooruit, nog achteruit te kunnen. En dan ineens komt God tussen beiden. En deze mensen die herinnerden zich nog. En ze getuigen van, kijk, voor ons leek het als een droom die in vervulling ging. Ja, op die morgen leek het een morgen net als alle vorige, even uitzichtloos, een teleurstelling en wording. Maar toen gebeurde het. En het was echt. Ja, het was ongewoon. Het was zo onrealistisch dat zelfs de omliggende volken ons met de vinger nawezen en zeiden, ziet dat af, de God die zij dienen is hen wel zeer goedgunstig geweest. Ja, het was een enorm vreugdemoment. Wat een blijdschap. Blijdschap, vrienden, dat is een van de begrippen, denk ik, die vaak misbegrepen wordt. En verward wordt met wat we in de volksmond gelukkig zijn heten. Ja, wij mensen, wij noemen ons en we prijzen ons gelukkig als ons leven op wieltjes loopt en alles in ons voordeel valt. De meetsnoeren vielen mij in lieflijke dreven, zeggen we dan. Hè? Maar het probleem met gelukkig zijn is dat het komt en dat het gaat. Het hangt af van zoveel externe zaken die we helemaal niet in de hand hebben, waar we absoluut geen controle over hebben. Maar blijdschap en vreugde, die nota bene de vrucht van de geest is, dat is iets helemaal anders. Dat komt omdat we ook een God hebben die helemaal anders is. Blijdschap, vrienden, dat is het watermerk van hen die op weg zijn naar de behoudenis. Blijdschap, dat is een bijproduct. Een bijproduct dat ervaren wordt voor hen die ervoor bewust kiezen om op de weg van geloofsgehoorzaamheid te wandelen. En die dan Gods genade zomaar ineens beleven. Ja, de wereld rondom u mag dat letterlijk en figuurlijk ineenstorten, maar ondanks alles ervaar je ineens Gods genade. En dan geniet je de blijdschap die God u daarbij schenkt. En dat is telkens toch weer een unieke beleving, waarvan ik hoop dat jullie dit allemaal kennen in jullie leven. Maar misschien wordt het wat concreter als we gaan nadenken over het tweede gedeelte van deze psalm. Kijk, het tweede deel van deze psalm begint en eindigt bij vers 4. Ja, eerst sprak de psalmist de gemeenschap toe, en nu gaat hij zich richten tot Yahweh, de God van Israël, met een woord van gebed. En hij bidt Yahweh, breng een keer in ons lot, zoals waterstromen de Negev-woestijn vernieuwen. Precies, een ganse ommekeer. En ik denk dat het wel even nodig is om dit gebed te plaatsen. In 1904, sommigen weten dat wel onder jullie, was er in Engeland en Wales een machtige opwekking onder Gods kinderen. Wellicht de laatste grote opwekking die er geweest is. En de uitwerking toen was fenomenaal als je de verhalen hoort. Ik vind dat kei tof om daarna te luisteren, wat er toen allemaal gebeurde. En je kan je eigen oor niet geloven als je hoort vertellen wat er toen allemaal door God bewerkstelligd werd. Maar nog geen 25 jaar later wordt Martin Lloyd-Jones uitgenodigd, de dokter uit Londen, je kent hem wel. Hij wordt uitgenodigd om in 1927 daar op verschillende plaatsen in Wales te gaan prediken. En weet je, hij kwam diep onder de indruk toen hij in Wales aankwam in de verschillende geloofsgemeenschappen. Want hij was diep onder de indruk van de geestelijke droogte die er toen heerste in vele geloofsgemeenschappen. Ja, amper 25 jaar later was de opwekking al uitgedoofd en was er al droogte. Moet je voorstellen. En dat is eigenlijk eveneens de toestand onder Gods volk na de ballingschap in de dagen van de profeet Haggai en later ook Malachi. Gods volk is geleidelijk aan leren, laten we zeggen. Ze glijden af. En een eerste vreugde die heeft stilaan plaatsgeruimd voor een zekere zelfgenoegzaamheid. Ja, het hoefde toch allemaal niet meer zo gepassioneerd en zo gedreven te zijn, maar iets minder had dat toch ook? Ja, we moeten vooral opletten dat we niet wettisch worden. Hè? Ja, discipline, doorgedreven prioriteiten, dat wordt ineens als wetticisme bestempeld als het geestelijk wat moeilijker gaat. Kijk dat? Ze waren niet echt werelds en godsdienstig waren ze ook wel nog actief. Ze hadden een vaste rituelen, maar de passie was weg. Ja, als het hen al een keer uitkwam, dan bleven ze ook wel wat gemakkelijker thuis. En nu dat de financiën heel wat minder hingen, gaven ze ook veel minder. Hè? En de Heere, die kreeg enkel nog de overschotjes. Offervaardigheid, dat was niet meer noodzakelijk. Ze waren nu eerder gefocust op hun eigen zaakjes. Hun eigen dagelijks werk, het gezin, hun weldoortimmerde huizen, zoals Haggai het zegt. Maar Gods huis had allang geen prioriteit meer. Ja, ze hadden dus duidelijk terrein prijsgegeven en ze waren afgeleid. En dat had zo zijn gevolgen. Ze waren stilaan aan het afglijden en de vreugde van weleer was er niet meer. En het rijmt nog ook. Nu, de beeldspraak die de psalmist hier hanteert in zijn gebed, is voor hen allemaal heel bekend. De Negev-woestijn, die heeft nog altijd een netwerk van scheuren en spleten, die eigenlijk de grootste deel van het jaar kurkdroog staat. Ja, de verschroeiende hitte, ik moet je dat niet vertellen, zorgt ervoor dat het daar kurkdroog is. Maar elk jaar in het voorjaar breekt er een gigantische stortbui uit. Van de ene dag op de andere dag gaan de hemelsluizen open en dan valt het water maar bakken uit de lucht. En op een heel korte tijd wordt het aanzien van de woestijn totaal veranderd. Ineens gaat er van alles opschieten en bloeien in de woestijn. En dat is eigenlijk wat de psalmist hier aan Jahweh gaat vragen. Heer, kan je dit alsjeblieft voor ons doen, in ons geestelijk leven, Heer? Heere, we staan droog, kan je ons opnieuw uw machtige daden betonen, o God? Wil je alsjeblieft ons uw hemelse verkwikking schenken? Stort het toch uit over ons? Mogen we alsjeblieft toch opnieuw uw vreugde beleven, o Heer? Ja, wij brengen keer in ons lot, zoals waterstromen de Negev-woestijn vernieuwen. Ik vind dat een geweldig gebed. En wellicht zijn er misschien onder ons die ook wel, als we eerlijk zijn, droogte ervaren. En de nood kennen om dit voor zichzelf te bidden vanmorgen. Dit brengt mij eigenlijk bij de derde deel van de psalm. Ja, de psalmist die sprak eerst tot de gemeenschap, hebben we gezien. Vervolgens bidt hij tot God. En nu krijgen we in vers 5 antwoord van Jahweh tot de psalmist en tot zijn volk. Zo zegt Jahweh, wie met tranen zaaien, zullen met vreugde gezangen maaien. Wie het zaad draagt en zaait, gaat al wenend zijn weg. Maar hij zal zeker terugkomen en al zingend zijn schoven dragen. Oké, zegt Jahweh, is het dat wat je van mij verlangt? Willen jullie zo graag die vreugde, die diepe vreugde van weleer ervaren toen dat jullie tot mij teruggekeerd waren? En dat ik jullie terugbracht uit Babylon? Is het dat je zo graag wil? Wil jullie zo graag een vreugde ervaren, waarvan de mensen rondom u zeggen tegen u van, dat is Gods werk wat er daar aan het gebeuren is. Is het dat wat jullie zo graag willen? Wel, zegt de Heere, luister naar mij. Dit moeten jullie doen, zegt hij. Zaai in tranen. Dat is dat geen opmerkelijk antwoord is. De Heer zegt, kom, we gaan een beetje de boel hier aanzwengelen. We gaan hier een beetje meer vuur in de keet steken. We gaan een potje lofprijs en aanbidding organiseren. Met opzwepende muziek en come on! Nee, de Heer zegt dat niet. Hij zegt, zaai in tranen. Net zoals een landman in geloof. Een kaal veld moet inzaaien met zaaigoed. Zo zegt de Heer tegen zijn volk, zaai in tranen. En het zaaigoed, hun tranen zijn het zaaisel dat ingezaaid moet worden. Ja, wat heeft dat te betekenen, ga je misschien zeggen. Wel, weet je vrienden, harde en moeilijke tijden gaan er altijd zijn in ons leven. Die maken nu eenmaal deel uit van onze levenservaringen. En we houden er niet van, niemand van ons houdt ervan. En we doen er alles aan om het te voorkomen, maar eerlijk gezegd, bij mij is het geen succes. Ik weet nu dat het bij u is. Maar tranen, zegt de psalmist, die gaan er nu eenmaal altijd zijn. We zullen altijd moeite en leed kennen. Maar, en dat is het geweldige hier, er komt een oogsttijd. Weet je, elke vorm van lijden, elke teleurstelling en ontgoocheling, elke leegte is zaaisel, zegt de psalmist, en zaai het in tranen voor God, en hij zal er een oogst uit doen voorkomen. Ja, ik weet niet of dat ik besef, vrienden, maar dat is eigenlijk een totale hervorming, een volledige heroriëntatie van hoe dat we tegen het leven aanhoren te kijken, en hoe zinvol elke levenservaring eigenlijk wel zou kunnen zijn, als wij onze leegte, onze droefheid bij God brengen. Dan is het als zaaisel waaruit hij belooft iets waardevols, iets kostbaars voor te brengen, om het ons terug te schenken. Ja, of dat het nu ziekte is, of dood, of miserie en menage, hou je er al in let natuurlijk. Problemen met de opvoeding van de kinderen. Al deze dingen, al deze teleurstellingen en ontgoochelingen. Elke ervaring die wij doormaken, ja, daar wil de Heer iets uit voortbrengen en het ons teruggeven, een zegen. Maar, dan moet je het wel eerst zaaien bij de Heer. Broers en zusters, laten we heel eerlijk zijn met elkaar. Ik denk dat velen onder ons, als we oprecht mogen spreken, hun heel leven al heel anders hadden verwacht dan dat het tot nu verlopen is. Waar had je 10 jaar geleden terug gehoopt nu te staan? In uw relatie? Op uw werk? In uw gezin? In uw bediening? En zie eens waar je nu staat. Maar voor velen onder ons, denk ik, evenals voor mij, is er ontgoocheling en teleurstelling. Ik kan alleen voor mezelf spreken. Het zijn veel dingen dat ik heel graag anders had gehad in mijn leven. Echt. Als ik zie naar mijn kinderen, zien ze heel graag, en zij zien ons heel graag, maar ik had het toch liever anders gezien. Ik denk dat je me daar heel goed in begrijpt. En als ik terugzie op mijn bediening, dan had ik het ook eigenlijk totaal anders ingeschat voor mezelf. Ik had nooit niet gedacht, beter gezegd, dat de dingen zo gingen verlopen. Eerlijk gezegd had ik al gedacht dat de vuurtoren veel verder ging staan ondertussen. Ja, ik ben daar eerlijk in. En in de afgelopen 15 jaar heb ik heel veel in bepaalde mensen geïnvesteerd, waarvan dat ik dacht, ja, dat het resultaat toch iets anders ging zijn dan dat het nu is. Moet daar eerlijk in zijn. Maar wat, vrienden, als we in de plaats van ermee te blijven zitten, die teleurstellingen aan God geven in het vertrouwen dat hij er ook iets gaat mee doen en dat hij iets gaat opleveren. Kijk, wat de psalmist ons hierop aanstuurt, is dat we dit ernstig gaan nemen en dat het ons menens wordt. Ja, we kunnen erover blijven jabberen en zagen en tranen met tuitenween en zelf medelijden hebben, maar laten we het aan de Heere toevertrouwen. De belofte is niet dat we alles gaan krijgen wat we maar verlangen. Dat is de leugen van Belvaarts evangelisten, daarvoor moet je hier niet zijn. Maar de belofte is dat God in zijn genade er iets goeds zal mee doen. Er zal iets uit voortkomen wat hij ons wil schenken, opdat we opnieuw vreugde kennen. Er is een oogst in die dingen, als we hem durven te vertrouwen. En ik vond dat zo'n geweldige uitdaging, dat ik vond dat ik het moest delen met jullie vanmorgen. Ik vond dat zo mooi. Maar het is belangrijk dat we eerlijk zijn bij onszelf. We kunnen elkaar van alles voorhouden. Maar misschien is onze vreugde in de Heer toch niet meer wat dat geweest is, als we eerlijk zijn met onszelf. En we gaan het niet openlijk zeggen, maar misschien zeggen we het in het verborgen. Heere, wat zie je toch in mijn leven? Zie ik u niet? Ik ervaar ik u niet. Ja, we gaan dat niet luid zeggen, hè, want keep up appearances. Hè? We moeten dat eenmaal tonen dat we geestelijk hè, niveau halen. Hè? En zeker als Bezos komt, moet je tonen waar hij staat. Hè? Dat hij content is. Maar lieve vrienden, in plaats van te vragen, heren, wat ben je toch? Denk ik dat we ons een klein beetje moeten terug inleven in de situatie van onze voorouders. Onze overgrootouders, Adam en Eva. Want toen het bij hen misging, was de vraag niet, Heere, waar ben je? Maar was de vraag dat de Heere zegt, waar zijn jullie? Waar zijn jullie? En misschien moeten we ons die vraag eens ernstig durven stellen van, waar zijn we gekomen? Waar zijn we beland? En wil je graag de vreugde van weleer terug, dan ga je hetzelfde zaaigoed, dezelfde tranen als voorheen opnieuw moeten zaaien, toen je voor het eerst tot inkeer kwam. Ja, diezelfde tranen van toen, die kunnen je nu opnieuw dezelfde vreugde geven. Maar dan moet je net zoals toen wel de realiteit er onder ogen zien. Hè? Toen heb je de realiteit onder ogen gezien, toen heb je ook de verkwikking ervaren en beleefd doorheen uw tranen. Dat kan nu opnieuw gebeuren, maar dan moet je wel de realiteit onder ogen zien. En dan moet je eerlijk zijn met jezelf. Volgende maand, dan gaan Marleen en ik ons 30-jarig huwelijk vieren. Ja, dank u, Timo, dank u. En toen ik 30 jaar geleden Marleen het ja-woord gaf, heb ik eigenlijk op dat moment tegelijkertijd ook nee gezegd tegen alle andere mogelijke opties in het leven. Eerlijk gezegd, besefte toen niet de volle draagkracht van mijn belofte. Ik was ook maar 20 jaar. Maar het getuigt van Gods genade, vrienden, en ik hoop dat het u bemoedigt, getuigt van Gods genade in ons leven, dat we sindsdien nog steeds samengebleven zijn. En velen hier vanmorgen, die hebben op een bepaald moment in hun leven met volle overgave ja gezegd tegen de Heer Jezus. Van velen kan ik het mij nog levendig herinneren. En ons ja-woord betekende de erkenning dat Hij alleen onze levensbron was in dit leven. En waar we ook nu naar verlangen in dit leven, vrienden, moet wel eerlijk zijn en consequent zijn met jezelf, we gaan het nooit kunnen genieten buiten God om. Je leven in de hand van de Heer hebt gelegd, dan is er niets dat je echt gaat kunnen genieten buiten Hem om. Dat is nu eenmaal de consequentie. Als je Hem toebehoort, we moeten daar eerlijk in zijn. Maar vanmorgen is het misschien een goed moment om onze beloftevolle overgave van toen eens te hernieuwen. Ik doe dat ook soms een keer aan Marleen. Mijn beloftes hernieuwen. Ik vind dat heel aangenaam. Ja? Maar het is goed om jezelf daar eens aan te herinneren welk engagement je aangegaan bent. Niet alleen in je huwelijk, maar ook in je relatie met God. Want we kunnen daar heel zelfgenoegzaam in worden. Misschien is het een goed moment om dat eens opnieuw tegen de Heere te zeggen. Heere, eigenlijk ben jij mijn levensbron. En de psalmen zijn daar zo uniek voor geschikt. Misschien kan je het bijvoorbeeld doen met de woorden van Psalm 142, vers 5. Heer, ik roep u om hulp, u bent mijn toevlucht, u bent alles wat ik echt wil in dit leven. Misschien moet je dat opnieuw zeggen tegen de Heere. Misschien moet je opnieuw zeggen de woorden van Psalm 73, vers 25. Wie heb ik in de hemel behalve u? Behalve u, Heere, verlang ik niks op deze aarde. Ja, Hij is onze levensbron. En die zo goede tieren is voor in ieder van ons. En Hij heeft ons die alleen goede dingen, maar Hij schenkt ons ook zichzelf. Psalm 16, ik zeg tot Jahweh, U bent mijn Heer. Al het goede in mijn leven dat komt van U. U wijst mij de weg naar het leven, overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Psalm 126, een weetje nog momentje voor Gods volk. Als ik u moest vragen, broeder en zuster, vanmorgen, wat is uw meest levendige herinnering? Welk moment koester je dat je Gods nabijheid zo ervaren hebt en de vreugde ervaren hebt? Welk moment is dat? Welk eentje komt er voor de aandacht? Welk verhaal heb je dat je zou kunnen delen hier met je broers en zusters? Wat je beleefd hebt. Wat je ervaren hebt. Ik hoop dat je niet al te ver moet weertasten in het verleden. Dat dat niet al heel, heel lang geleden is. Dat je nog een keer die intense vreugde en die nabijheid van God zo beleefd hebt in je leven. Misschien is voor velen hier al redelijk vanaf. Maar weet je, hoe gezegend dat het toen ook mocht zijn. Je beste momenten, nee, ze liggen niet achter u, ze liggen voor u. Geloof je dat nog? Je beste momenten liggen niet achter u, ze liggen voor u. En ik hoop dat je dat goed meeneemt. Ik zie te veel christenen rondom mij die in het verleden leven. De goede momenten liggen achter hen. En ze doen niet anders of ze altijd allemaal opraken. Het is niet verkeerd om naar het verleden te kijken, maar we moeten doen zoals in deze psalm. Wat in het verleden is gebeurd, dat geeft ons hoop en vertrouwen voor de toekomst. En als dat niet mee doet, dan ben je niet goed bezig. Dat is wat de psalmist ons op het hart wil drukken. Dat we niet gaan met hem mee achteruitkijken, alsof dat het allemaal verleden tijd is voor ons. Ik hoop dat wat in het verleden in uw leven is gebeurd, u hoop geeft om in de toekomst van onze God veel te verwachten. En dat we met heel ons hart bidden vanmorgen, Jahweh, breng een keer in ons lot, zoals waterstromen de Negev-woestijn vernieuwen. Amen.